dingen nodig.
Ja.
We willen graag onze Heer vragen of hij Gerard wil geven wat hij nodig heeft om de woorden te spreken. En voor ons dat we de oortjes open hebben, vooroordelen over Israël helemaal aan de kant schuiven en echt luisteren naar wat Gods woord zegt. Zullen we bidden? Vader, dank u wel dat ik namens de gemeente hier mag staan. Heer, dat ik samen met mijn broeders en zusters mag bidden voor Gerard. Heer, u heeft hem van alles gegeven. En Heer, dan is het zo moeilijk om ook keuzes te maken. Maar we willen u bidden. Heer, wilt u hem helpen om er een mooi verhaal van te maken. Om er een verhaal van te maken waardoor we geraakt worden. En waardoor we weten, ja, zo zijn die dingen. En Heer, we willen door de preek van Gerard dichter bij u komen. Heer, wilt u Gerard zo zegenen in het uitspreken van de woorden. En wilt u ons zo zegenen in het ontvangen van de woorden. En dank u wel, als we u nadrukkelijk erom vragen en we willen dat graag, dan gaat u dat doen. Dank u ervoor uit genade, in Jezus' naam. Amen.
Dank je wel. Tot
zegen.
Even een plekje maken voor mezelf. Kan ik u ondertussen vertellen dat ik erg van lezen hou en een boekenliefhebber ben. En dat is niet altijd handig. Want dat betekent dat je soms meer boeken koopt dan je kan lezen. En daar heb ik last van. Een paar jaar geleden ben ik een keer met een lijstje door mijn huis gegaan. En toen heb ik alle titels genoteerd die ik tegenkwam in huis die ik nog niet gelezen had en die ik nog vond dat ik wel moest lezen. En er was een lijst, ik weet niet meer precies, van tussen de 100 en 150 boeken. En ik kan u vertellen, sinds die tijd heb ik enkele van die titels gelezen. Maar het lijstje is niet korter geworden. Ik moet dus proberen om weg te blijven bij dingen zoals boekenmarkten, tweedehands braderieën, kringloopwinkels natuurlijk ook, want daar hebben ze ook heel veel boeken altijd. Want als ik daar naar binnen kom, dan voel ik altijd dat een soort, dat ik daarheen getrokken word naar die boeken. En het lukt me bijna niet, soms wel, maar bijna niet, om dan zonder boeken thuis te komen. Maar de boeken dringen zich aan je op. Tegenwoordig, bij de supermarkt staat er ook al een kastje bij de ingang met weggeefboeken. En dan mag je zomaar meenemen. Nou, dat is helemaal moeilijk voor me. En 2 weken geleden toen kwam ik bij de supermarkt en toen viel mijn oog op dit boek met de aansprekende titel Geloven in een God die niet bestaat. Nou, dat trok even mijn aandacht. En ik dacht, ik neem hem alleen maar mee, zodat niemand anders hem kan lezen. Maar ik kon niet laten, ik heb hem zelf ook gelezen inmiddels. En dat vind ik ook niet erg, want ik denk, als je een beetje zelf qua geloof een beetje stevig in je schoenen staat, kan het geen kwaad om te lezen hoe andere mensen erover denken. Al is het maar om je eigen gedachten te scherpen. Nou, wat was de strekking van dit boek van ene dominee Klaas Hendriksen, een atheïstische dominee uit Zeeland. Ja, echt waar, het staat erop, een atheïstische dominee, mag het straks komen bekijken. Wat is de strekking van het verhaal? Mensen hebben God bedacht omdat nou eenmaal ze allerlei dingen niet begrijpen die er gebeuren op de wereld. En mensen hebben God later steeds meer eigenschappen en grote dingen toegekend. Omdat God groter moest zijn dan de goden van de omringende volken. Dus God werd op laatst alomtegenwoordig en almachtig. En, ja, en we hebben ons er zelf daarmee in de knoop gedraaid. Want nou hebben we God zo machtig gemaakt dat we sommige dingen niet meer weg mee kunnen komen. Want we snappen het lijden niet. En hoe kan een almachtige God het lijden toestaan? En bovendien hebben we God niet meer zo nodig, want de wetenschap heeft zoveel van die vragen die we hebben al beantwoord, dat hij tot de conclusie is gekomen, God bestaat niet. Maar God gebeurt. Ja, daar bent u even stil van. Hè? God gebeurt, als wij op de goede manier met elkaar omgaan, dan zie je daar de eigenschappen van God. En dan gebeurt God en dan kan je toch in hem geloven en dan kan je toch samen kerk zijn. Nou, is dat niet een hele geruststelling? Je weet wel dat er mensen ook anders denken, maar ergens was ik geschokt over dit boek, omdat ik dacht, hoe armoedig, hoe arm is het beeld van God in dit boek vergeleken met het beeld van God in dit boek. En ik wil het vandaag maar houden bij dit boek. Deze durf ik op de grond te gooien. Deze niet. Wat ik vandaag wil vertellen, u heeft het al gehoord, gaat over Israël. En waarom doe ik dat? Nou, in onze gemeente is altijd heel veel aandacht voor, laten we zeggen, het kleinere verhaal. Het verhaal tussen God en mij. God heeft mij op het oog, God houdt van mij, ik mag mijn leven leiden voor God. En dat is een belangrijk verhaal. Het is het verhaal van hoe ik samen met God mag wandelen. Maar er is ook een groter plaatje. Een groot verhaal noem ik dat dan maar. Het verhaal van hoe God de wereld in zijn hand heeft, hoe hij hem gemaakt heeft. Hoe hij het volk Israël in het leven heeft geroepen als zijn eigen volk en hoe hij daar zijn weg mee gaat. En dat verhaal horen we eigenlijk wat minder over, maar het is wel een heel belangrijk verhaal. En er wordt ook heel veel over gezegd. De hele Joodse geschiedenis is voorspeld in een aantal profetieën en dat is absoluut uniek. Dat kan van geen enkel ander volk worden gezegd. En we gaan een paar van die profetieën bestuderen. 2x7 om precies te zijn. We gaan kijken of die zijn uitgekomen. En zo ja, hoe? En zo nee, waarom niet? Wat hebben we nog te verwachten? En er wordt een reis door hoogtepunten en dieptepunten in de geschiedenis van het Joodse volk. En ik hoop dat we tijdens die reis een hele andere God gaan ontdekken dan de treurige God van meneer Klaas Hendriksen, de atheïstische dominee uit Zeeland. De eerste profetie die gaat over het ontstaan van Israël. In Genesis 12, als het goed is kunt u meelezen, daar lezen we: de Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen en wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Eerste belofte is een tamelijk onwaarschijnlijke belofte. Want Abraham's vrouw, Sarah, is onvruchtbaar. Ze hebben zelfs niet één kind. Hoe zouden zij een groot volk moeten voortbrengen? En het land Kanaan waar ze dan heen moeten trekken, daar wonen andere volken. Hoe zouden ze dat ooit moeten bewonen als volk Israël? En in zijn wanhoop probeert Abraham dan maar zelf wat te ondernemen met de slavin van zijn vrouw, met Hagar. En er komt inderdaad ook een kind van, maar dat was helemaal niet Gods bedoeling. Zo moest het niet. En toch kunnen we achteraf vaststellen dat tegen elke verwachting in, en pas op heel hoge leeftijd, Sarah en Abraham hun kindje hebben gekregen. Het kindje wat God voor ogen had. Kindje Isaak. En Isaak kreeg op zijn beurt Jacob. En Jacob wordt later Israël genoemd en hij werd inderdaad de stamvader van alle Israëlieten. Zijn 12 nakomelingen zijn de stamvaders van de 12 stammen van Israël. Dus je ziet het al binnen, een paar generaties na die super onwaarschijnlijke belofte aan Abraham, was het volk Israël al een feit. Nou, mooi begin. Maar het blijft niet allemaal even mooi. Want daarna, niet zo heel lang daarna, als Abraham al in zijn nieuwe land woont, maar nog steeds kinderloos is, dan herhaalt God zijn belofte. Hij geeft er zelfs bij aan dat zijn nageslacht zo talrijk zijn zal als de sterren in de hemel. En hij herhaalt ook zijn belofte dat Abraham het land in bezit zal krijgen. Maar hij voegt er ook een minder fijne voorspelling aan toe. Lees maar mee in Genesis 15. Toen zei de Heer, wees ervan doordrongen dat je nakomelingen als vreemdelingen zullen wonen in een land dat niet van hen is. En dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden. 400 jaar lang. Maar ik zal hun onderdrukkers ter verantwoording roepen en dan zullen ze wegtrekken met grote rijkdommen. Wij kennen de geschiedenis. We weten dat het precies is uitgekomen. We weten dat het hongersnood was die de kinderen van Israël naar Egypte heeft gedreven. En dat het notabene hun doodgewaande broer Jozef was, die zijn broers daar in het leven heeft gehouden. En heeft gezorgd dat ook pa kon komen en dat ze een goed leven hadden in Egypte. En dat in leven houden, dat is kennelijk vrij aardig gelukt. Want na verloop van tijd werd het volk zo talrijk dat die farao zich wat bedreigd voelde. En die dacht, wacht even, dit gaat niet goed hier. Nog even en er zijn er meer van hun dan van ons. En hij heeft ze slaaf gemaakt en liet ze keihard werken. En die farao die besloot zelfs dat alle Joodse jongetjes maar gelijk een kopje kleiner moesten worden gemaakt. Die mochten in het water gegooid worden, die mochten verdrinken. Want als er geen jongetjes waren, dan kon dat volk ook verder niet meer groeien. Maar opnieuw, tegen elke verwachting in, ging God zijn belofte waarmaken. Mozes blijft in leven. Het beroemde verhaal met het biezen mandje dat door notabene door de dochter van de farao wordt gevonden. Mozes groeit op en hij is notabene degene die door God geroepen wordt om de bevrijding van Israël waar te maken. En dankzij het rechtstreeks ingrijpen van God met de 10 plagen, kunnen ze uiteindelijk vertrekken en dan ook nog beladen met de schatten van Egypte. Precies zoals honderden jaren daarvoor was voorspeld. We gaan nog even terug naar Abraham. Het gaat heel goed met Abraham toen hij bij Lot in Kanaan woonde. Het ging zo goed dat hun herders met het vee slaags raakten omdat er niet genoeg land was voor hun vee. En daarom besloten ze uit elkaar te gaan, Abraham en Lot. Lot kiest de Jordaanvallei, Abraham blijft in Kanaan. En kort daarna neemt God Abraham apart en herhaalt nog eens een keer die landbelofte. Of je naar oost of west of noord of zuid gaat, al het land dat jij ziet, dat is voor jou en voor je nakomelingen. Niet alleen nu, maar voor altijd. Je kunt het lezen in Genesis 17. Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen. Met alle komende generaties een eeuwigdurend verbond. Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. En nou komt het, heel Kanaan, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven. En ik zal hun God zijn. We gaan weer terug naar Mozes. Mozes mocht het volk na 400 jaar slavernij voorgaan naar dat beloofde land. Dat ging niet zonder slag of stoot. Want dankzij het ongeloof van het volk, denk maar aan dat gouden kalf wat ze gingen maken, en ook dankzij een misstap die Mozes zelf maakt, mogen hij en die hele generatie die uit Egypte vertrok, mogen niet zelf het land binnengaan. Pas na 40 jaar is het Jozua die ze het land binnenleidt. Elk stuk land waar ze hun voet op zetten, is voor hun. Eindelijk is die landbelofte dan vervuld. En het is goed om je te bedenken dat die landbelofte, dat daarbij stond, dat het een eeuwigdurend verbond was. Die belofte is nooit ingetrokken. En dat is heel goed om je even in het achterhoofd te houden als je de politieke onrust nu ziet tussen het Joodse volk en de Palestijnen, die allebei menen dat ze recht hebben op dat land. We gaan een stukje fast forward in de geschiedenis. David heeft net zijn intrek genomen in een prachtig paleis. En dan realiseert hij zich met schaamte. Ik woon verdraaid in een prachtig mooi paleis. En de ark van God staat nog steeds in een tent. En hij bespreekt dat met de profeet Nathan. En Nathan die ziet daar wel wat in. In dat verlangen om een tempel voor de Heere God te bouwen. Nathan lijkt het een prima plan. Maar God denkt er anders over. Want in de nacht komt God bij Nathan. Hij zegt tegen Nathan, je moet aan David dit gaan vertellen. 2 Samuel lezen we dat. Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te rusten gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. Het was niet David die de tempel mocht bouwen, maar wel zijn zoon Salomo. En al in het volgende Bijbelboek zie je die profetie in vervulling gaan. De profetie dat er een tempel gebouwd gaat worden. Na de oorlogskoning David is het de vredeskoning Salomo die een schitterende tempel. tempel voor God mag bouwen. Helaas is de blijdschap niet van lange duur. God voorspelt bij monden van Mozes al dat het volk binnen een paar generaties na hun binnenkomst in het beloofde land, dat ze dan al aan God gehoorzaam zullen worden. En afgoden zullen gaan nalopen. Lees het in Deuteronomium. Waarom behandelt de Heer dit land zo? Waarom is zijn toorn zo hevig opgeleid? Waarom is hij zo boos? Dit zal het antwoord zijn. Zij hebben het verbond geschonden dat de Heer, de God van hun voorouders, met hen sloot toen hij hen wegleidde uit Egypte. Ze zijn andere goden gaan vereren. Hebben neergeknield voor goden die ze nog niet kenden en die de Heer niet voor hen had bestemd. Dat is de reden waarom de Heer in zijn woede tegen dit land is uitgebarsten en alle vervloekingen die in dit boek beschreven staan over hen heeft uitgestort. Zo kwaad, zo woedend, zo razend was de Heer dat hij hen van hun eigen grond heeft gerukt en naar een ander land heeft weggeslingerd. Zo ver is het nu gekomen. Verschrikkelijke teksten. Verschrikkelijke teksten. En je hoeft niet heel veel verder in de Bijbel te lezen om te kunnen vaststellen dat die profetie, dat het mis zou gaan, dat die heel erg waarheid is geworden. En vaak waren het zelfs de leiders die voorop gingen in de afgoderij. Voorbeelden in het boek Richteren kun je zien over die geweldige leider Gideon. Toch een geweldige vent. Klinkende overwinning gehaald op het Midianitische volk. En wat doet hij dan? Laat hij een gouden priestergewaad maken. En dat wordt door het hele volk vereerd als een afgod. Heb je zo dicht, zo van God geproefd? Heb je het zo goed gedaan? En dan maak je zo'n fout. En zelfs Salomo, die geweldige vredeskoning, die tempel heeft mogen bouwen. Die zulke beloften van God had gehad. Die was gezegend met wijsheid. Die daar zelf een boek over in de Bijbel vol met wijsheid heeft mogen schrijven. Daar is het mee misgegaan. En wel goed mis. God had gewaarschuwd dat zijn volk niet met buitenlandse vrouwen mocht trouwen, omdat die hun zouden overhalen om hun afgoden te gaan aanbidden. En wat heeft Salomo gedaan aan het eind van zijn leven? Hij had 700 vrouwen en 300 bijvrouwen en die namen hun afgoden mee. En wat gebeurt er? Salomo ging Astarte vereren, de godin van de Sidoniërs, en Milcom, de god van de Ammonieten. Hij laat zelfs tempels bouwen voor de afgoden van zijn vrouwen. Zelfs die geweldige koning Salomo blijft God niet trouw. Zoals zijn vader David met heel veel vallen en opstaan God uiteindelijk eigenlijk wel trouw was geweest. Het mag ook een waarschuwing zijn voor ons. Je wandelt met de Heer, je wandelt misschien al heel lang met de Heer, maar dat betekent niet dat je daarmee automatisch altijd de goede keuzes maakt in je leven. Er is een tekst die mij al vanaf mijn jonge jaren is bijgebleven en ik wil niet zeggen dat ik dan ook nooit meer een foute keuze heb gemaakt, begrijp me goed. Maar er is een tekst, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Het is in de NBG-vertaling. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen, staat in 1 Korinthe 10 vers 12. Dat is goed om jezelf af en toe eens voor te houden als je denkt dat je het best wel aardig doet als christen. Wie meent te staan, ziet toe dat je niet valt. Salomo is het ook gebeurd. En dan begint die tijd van de verstrooiing. In Leviticus 26 kunnen we lezen: ik zal van het land een woestenij maken, tot ontsteltenis van je vijanden die het zullen bezetten. En jullie zal ik onder vreemde volken verstrooien. Je zult moeten vluchten voor het getrokken zwaard. God kondigt al aan Mozes aan dat het Joodse volk verstrooid zal worden over de wereld. Er staat een hoop verdriet hun te wachten, omdat ze afdwalen. Nou, er was geen woord van gelogen. Vanaf de val van Salomo is het van kwaad tot erger gegaan met het Joodse volk. En in 586 voor Christus worden de Jeruzalem en die prachtige tempel van Salomo compleet verwoest door Nebukadnezar, de Babylonische koning. Het volk valt uit elkaar. Noordelijk 10 stammenrijk Israël, zuidelijk 2 stammenrijk Juda. En ze worden gedeporteerd naar Syrië en de zuiderlingen naar Babylon. Die hele droom lijkt vervlogen. Alles is kapot. Oké, een klein deel van het volk mag later onder een Persische overheersing terugkeren naar het land. En er wordt zelfs weer de tempel herbouwd. Maar de verstrooiing over de wereld, die is begonnen. Als het hier zou stoppen, zou het een triest verhaal zijn. Het verhaal van het volk, van het Joodse volk. Maar gelukkig is er ook een hoopvolle profetie. die al vanaf het allereerste begin van de geschiedenis wordt gedaan. Toen Satan Adam en Eva had verleid, kreeg hij van God de primeur. God beloofde hem dat er ooit iemand zou komen die zijn kop zou vermorzelen. Nou, mooie belofte. En Jesaja die zegt 700 jaar voor de komst van Jezus, zegt hij dit in Jesaja 53. Om onze zonde werd hij doorboord. Om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. We dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Een onvoorstelbaar accurate schets van wie Jezus zou zijn. En er zijn meer van die accurate voorspellingen. Jezus' geboorteplaats is voorspeld. Dat hij zou afstammen van Abraham, Isaac, Jacob, David. Dat hij een koning zou worden genoemd. En allerlei details rondom Jezus' dood en begrafenis zijn nauwkeurig voorspeld. Meer dan 40 profetieën in het Oude Testament zijn met zijn komst tot in detail uitgekomen. Nou, de Heer Jezus zelf, als hij gekomen is, doet op zijn beurt ook profetische uitspraken. Hij kondigt onder andere aan dat die tweede tempel verwoest zal worden. En dat is al kort daarna gebeurd, want in het jaar 70 is die tweede tempel verwoest onder de Romeinse Titus. Hoe heet zo iemand nou? Caesar, zo'n keizer, Titus. En er staat ook in Rome nog een triomfboog van Titus, waarin die gebeurtenis wordt herdacht. En het enige wat ons vandaag de dag nog herinnert aan die tempel is de klaagmuur in Jeruzalem. Tijd voor een slokje water. Want dat waren 7 profetieën over Israël en over het Joodse volk die allemaal tot in detail zijn vervuld. Maar ja, dat was allemaal zo'n 4000 tot 2000 jaar geleden. En daarna is het qua profetieën heel stil geworden rondom het volk Israël. Dat heeft een groot deel van de protestantse kerken daarover in het verleden toegebracht om te denken dat zij in de plaats van Israël zijn gekomen. De zogenaamde vervangingstheologie. Dat de rol van Israël nu is uitgespeeld en dat de gemeente daarvoor nu in de plaats is gekomen. En dan ga je allerlei beloften die van toepassing zijn op Israël, die ga je dan toepassen op de kerk en op de gemeente. En dan loop je helemaal vast. Want er zijn nog heel veel profetieën over Israël die niet zijn vervuld. En daar ga ik je nu in meenemen. En ik hoop dat je dan ook ziet dat die echt voor Israël zijn en niet voor de kerk. En ik hoop ook dat u het niet raar vindt dat ik de verwachting uitspreek dat die onvervulde profetieën net zo goed tot in het kleinste detail zullen worden vervuld. Net zoals diegenen die al vervuld zijn. We zijn gewoon halverwege de rit. Dit is al vervuld. En dat gedeelte moet nog vervuld worden. Laat u maar zien die sheet van die vervulde. Ja. Oh, één terug. Die, ja. Kijk, die hebben allemaal al een krul. Die zijn allemaal vervuld. Maar het vraagteken wat er staat, dat is om te laten zien, hé, wacht, er komt nog meer. Juist in deze tijd mogen wij heel goed op dat volk gaan letten, want na 2000 jaar radiostilte pakt God de draad weer op. En we mogen nog veel meer verwachten. Wat mogen we zo'n beetje verwachten? Nou, bijna 2000 jaar heeft het Joodse volk geleefd tussen heidense volken. En ze hebben daar de meest verschrikkelijke dingen moeten meemaken. Ook in ons land, maar in vele andere landen. Ze zijn uitgesloten van allerlei beroepen, van maatschappelijke organisaties. Ze zijn verbannen, gedeporteerd, gelasterd, geboycott. Van hun bezittingen beroofd, gemarteld, vermoord. Met als ultiem dieptepunt de georganiseerde moord op 6 miljoen keer één Jood, 6 miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog. En het is volstrekt uniek dat het volk nog bestaat, ondanks al deze vervolgingen. Want ze zijn altijd door de hele geschiedenis heen het mikpunt geweest van haat en van spot. Het is een wonder dat ze hun identiteit hebben weten te behouden. En dan op 14 mei 1948, dan ontstaat er weer een staat Israël. Op de 70ste verjaardag van het land, 2018, waren er 9 miljoen Joden in Israël. Dat zijn er meer dan er ooit geweest zijn in de vroege geschiedenis. Wat is daar gaande daar? Nou, dit. Je kunt zien in Deuteronomium. Dan zal de Heer uw God in uw lot een keer brengen. Hij zal zich over u ontfermen en u, na u eerst verstrooid te hebben, weer uit al die landen bijeenbrengen. Zelfs al zijn sommigen verbannen naar het eind van de wereld, de Heer uw God zal u terughalen en weer bij elkaar brengen. Hij zal u terugbrengen naar het land dat uw voorouders ooit bezaten en het u weer in bezit geven. De voorspelde terugkeer van de Joden is gewoon onder je ogen bezig. Die achtste profetie, die is gewoon gaande. Je hoeft alleen maar de tv aan te zetten en je ziet de profetie voor je ogen waarheid worden. Eeuwenlang was daar geen enkel zicht op. Hè? Begrijp dat goed. 100 of 200 jaar geleden was daar geen zicht op. En nu zien we het voor onze ogen gebeuren. Direct na dat oprichten van die staat Israël begon er ook weer een onwaarschijnlijk aantal conflicten en oorlogen tegen Israël. Zesdaagse oorlog in 1967. Daarna een oktoberoorlog van 1973. Een Libanonoorlog in de 80er jaren van de vorige eeuw. En nu nog de Intifada. Het gaat maar door en het gaat maar door. En het zijn allemaal volken die menselijkerwijs door zo'n klein volkje, allemaal oorlogen die door zo'n klein volkje nooit gewonnen zouden kunnen worden. Maar dat gebeurt wel. En ondertussen blijft die terugkeer van mensen naar Israël maar doorgaan. Ongetwijfeld tot dat gebeurd is wat er stond, dat alle stammen teruggekeerd zijn. En mensen, dat is nog maar het begin van wat er nog gaat volgen. Er gaat een grote strijd volgen. In Psalm 83 kun je lezen: God, houdt u niet stil, zwijg niet. God, zie niet onbewogen toe. Uw vijanden roeren zich, trots heffen uw haters het hoofd. Tegen uw volk smeden ze een complot. Ze spannen tegen uw lieveling, dat is Israël, samen. En zeggen: kom, wij verdelgen dit volk. Israëls naam zal nooit meer worden genoemd. Israël die staat gewoon politiek gezien alleen in de wereld. En het conflict lijkt onoplosbaar, want de Palestijnen die claimen dat het beloofde land van hun is. Jeruzalem is naast, na Mekka en Medina, hun derde belangrijkste stad. Dat zijn claims, die zijn gebaseerd op de Koran. En de Koran is wel 600 jaar na Christus geschreven. Dus die landbelofte aan de Joden is weer net even ouder. Maar de islamitische wetgeving die stelt dat land wat ooit een keer onder islamitisch bestuur is geweest, dat altijd zal moeten blijven. En daarom is in hun ogen Israël een illegale staat. En een belediging voor Allah. En daarom zit die haat zo diep en, lijkt dat, en is dat conflict zo onoplosbaar. De PLO die is tegenwoordig dan misschien wat gematigder, maar we hebben natuurlijk nog Al-Qaeda, dat zijn de Soenitische islamieten. En de Hezbollah, dat zijn de Shiiten. En de Hamas, de Palestijnen. En natuurlijk IS, voor wat er nog van over is. Elke poging om vrede te stichten, die lijkt gedoemd om te mislukken. En die haat, die duurt maar voort. Het is niet te geloven, maar de Verenigde Naties, die produceert aan de lopende band resoluties tegen Israël. In 2017 werden er 27 resoluties aangenomen die over de hele wereld gingen. En 21 van de 27 waren tegen Israël gericht. Israël is bijvoorbeeld veroordeeld wegens het schenden van vrouwenrechten. Een paar weken later werd Saoedi-Arabië voorzitter. Noem maar even wat. En de UNESCO die heeft een resolutie aangenomen die zegt dat Hebron wordt erkend als Palestijnse werelderfgoedlocatie. Okay. En er is ook een voorstel aangenomen dat de Tempelberg alleen nog maar bij zijn Arabische naam mag worden genoemd. Echt, het moet niet gekker worden. In 2018 9 resoluties tegen Israël gericht. En dan zou je denken, nou, en voor Iran dan, en voor Noord-Korea, en voor Syrië, 0 resoluties. En Nederland stemt meestal braaf mee, even voor alle duidelijkheid, met de VN. En ook in ons land is de stemming gewoon omgeslagen. In de 70er jaren planten wij nog sinaasappelboompjes, of lieten we planten in Israël, omdat we hun steun aan hun wilden betuigen. En tegenwoordig vinden de politiek en de islam en zelfs een deel van onze kerken elkaar in de weerstand en de afkeer tegen Israël. Eigenlijk onvoorstelbaar. Want het zijn diezelfde Europese landen waar dat Joodse volk nog maar heel kort geleden verschrikkelijk van heeft geleden. Het is ook niet zo verstandig om zo tegen Israël te zijn, want God verbindt zich nog net zo hard aan zijn volk als hij dat 2000 jaar of 4000 jaar geleden deed. In Zacharia kun je lezen, want die u aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Nou, ik weet niet of u wel eens iemand even lekker in je oog laat prikken, daar word je niet blij van. En God wordt daar dus ook niet blij van als iemand aan zijn oogappel zit. Mag ik er helemaal geen kritiek uiten op Israël? Ja, natuurlijk wel. Het is ook maar gewoon een land. En de politiek doet het daar ook niet, echt niet speciaal beter of slechter dan elders. Maar de kritiek die je nu ziet, die is echt buiten alle proporties en irrationeel. En waarom denk je dat dat komt? Dat komt omdat, hè, er staat, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op, ze spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde. Dat zit erachter. Het is een geestelijke dimensie die die haat voedt. Het is niet alleen de haat van de volken tegen Israël. Het is de haat van Satan tegen de God van Israël. Het gaat alleen maar erger worden. De profetieën kondigen aan dat de omringende landen tegen Israël zullen samenspannen. Nou, welke landen daar precies bij betrokken zullen zijn, weten we niet. Maar er zijn landen zoals Iran die gewoon openlijk gezworen hebben dat ze pas tevreden zijn als ze Israël van de wereldkaart hebben geveegd. En er zullen vast wel bondgenoten in de regio zijn die daar een handje aan willen meehelpen. In Gods woord staat dat er een groot leger uit het noorden vandaan zal optrekken naar Israël. Nou, dat zou Rusland kunnen zijn. En die heeft misschien wel steun van buurlanden. Of het zou misschien wel China zijn. China doet het veroveren van de wereld op een andere manier. Die koopt de wereld. Nou, dat is allemaal speculeren. En wie het weet mag het zeggen. Geen enkel volk zal Israël in ieder geval te hulp komen. Maar, net als in de voorgaande oorlogen, zal de Heere God zelf aan hun zijde staan en de aanval afslaan met een aardbeving en verwarring en epidemieën. Je kunt dat lezen in Ezechiël 38. En in de tweede fase van die verschrikkelijke strijd, dan zullen alle volken samen in een vreselijke oorlog optrekken naar Jeruzalem. Maar dan wacht er een heel onaangename verrassing, want God houdt zich niet doof. God gaat ingrijpen. Lees maar mee in Matteüs 24. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt. En alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan zal hij zijn engelen uitzenden. Onder luid bazuingeschal zullen ze zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van de ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. Leer van de vijgenboom deze les, zo gauw ze takken uitlopen en in het blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Juist als alles verloren lijkt voor het Joodse volk, dan zal de Heer Jezus terugkomen. Hij zal komen op de wolken met macht en majesteit. Hij zal zijn voeten op de olijfberg zetten en zijn regering vestigen. Er komt een nieuwe hemel en er komt een nieuwe aarde. En hij zal zijn volk in ere herstellen. De volken zullen dan vanuit Jeruzalem geleid worden. Niet alleen Israël, maar alle volken. En dan zal eindelijk wereldwijd het besef gaan doordringen hoe groot God en zijn daden zijn. Wanneer gaat dat gebeuren? Dat weet niemand. Maar je moet kijken naar de olijfboom. En als die aan het uitlopen is, dan is de zomer in aantocht. En zo kun je aan de wereld om je heen zien dat zijn regering in aantocht is. Leg je Bijbel maar naast het journaal, dan kom je in heel eind. En dan is er nog een profetie over de herbouw van de tempel. Zacharia, kan je dat lezen? Zeg tegen hem, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Let op, een man met de naam Telg, die aan de stam zal uitbotten, herbouwt de tempel van de Heer. Hij is het die de tempel van de Heer zal herbouwen. Hij is het die de koninklijke waardigheid zal dragen en zal heersen vanaf zijn troon. Nou, op dit moment zijn er al allerlei voorbereidingen in gang voor de herbouw van een tempel. Er zijn zelfs al ontwerpen klaar. Er worden crowdfundingacties gestart in Israël en daaromheen. Er is nog wel een obstakeltje. Er staat nog een rotskoepel. Maar goed, als er aardbevingen komen in die streken, dan zal dat probleem ook worden, misschien wel opgelost worden. Maar je moet je wel afvragen, de tempel waar die nu voorbereid wordt, voor wie die bestemd is. Want er staat ook in Gods woord dat er rondom die grote aanval van al die volken op Israël een antichrist zal zijn en die zal zich in de tempel zetten. Dus ik ben bang dat de tempel die nu wordt voorbereid een afgodstempel is. En ik weet zeker dat als Jezus terugkomt en zijn voeten zet op aarde, dat hij zelf zorgt voor die nieuwe tempel. En dat dan al de heidenen aan hem onderworpen zullen zijn en zullen helpen bij de bouw van die tempel. En dat in die nieuwe tempel niet alleen de Joden meer welkom zijn, maar ook de heidenen. Je kunt dat in Jesaja lezen. Deze tempel die hij bouwt, die zal nooit meer worden verwoest. Ik kom nog even terug op die landbelofte. Na de verstrooiing van het Joodse volk en na die verschrikkelijke lijdensweg die ze hebben moeten doormaken, is het toch zo dat dat verbond nooit verbroken is. Lees maar in Genesis 15, die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. Dit land, zei hij, geef ik aan jouw nakomelingen van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat, het gebied van de Kenieten, Kenizieten en Kadmonieten, de Hethieten, Perizieten, Rafaïten, de Amorieten, Canaanieten, Gergazieten en Jebusieten. Ik heb het niet zelf nagedeld of gekeken, maar er zijn verstandige mensen die kunnen nagaan wie er worden bedoeld met die volken. En als je dat ziet, dan zie je dat de grenzen van dat beloofde land nog een stuk ruimer liggen dan van het huidige Israël. Er zitten stukken van Turkije, Saudi-Arabië, Jordanië, Irak, Egypte bij. En er zal voorspoed zijn in dat beloofde land. Er zal zegen zijn. Mensen zullen te eten en te drinken hebben, kun je in 1 Koningen lezen. Want dat beloofde land zal in ruime mate voorzien in de behoeften. En je ziet dat nu al het Joodse volk tot zegen is voor de mensheid. Dat heb je niet altijd in de gaten. Maar om een voorbeeld te noemen, het Joodse volk vormt 0,2% van de wereldbevolking. Maar het aandeel dat zij hebben in het winnen van Nobelprijzen is 20%. Dus dat is een factor 100 overgewaardeerd in de Nobelprijswinnaars. Dat zegt mij iets over, hey, er is toch iets bijzonders aan de hand met dat volk. Ze hebben allerlei belangrijke uitvindingen gedaan. En waarom gaat God dat volk Israël dan zo zegenen? Nou, om aan alle volken te laten zien hoe groot hij is. Omdat het zijn volk is, omdat het zijn oogappel is. Omdat hij trouw is aan zijn eigen woorden. 2000 jaar geleden, toen vroeg Petrus op een dag aan de Heer Jezus, wij hebben alles achtergelaten om u te volgen. Wat mogen wij nou in de toekomst verwachten? Een beetje onbeschaamde vraag misschien, want zo'n vraag van, and what's in it for us? Hè? Maar Jezus geeft dan een geweldig antwoord. Je leest dat in Matthäus. Jezus zei tegen hen, ik verzeker jullie, wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, in die tempel, zullen ook jullie, die mij gevolgd zijn, plaatsnemen op de 12 tronen en recht spreken over de 12 stammen van Israël. Weer zo'n belofte, weer zo'n profetie. Wow, wauw. En dan voegt hij nog aan toe dat iedereen die voor het volgen van Jezus bezitting of familie is kwijtgeraakt, 100-voudig beloond zal worden en eeuwig leven zal krijgen. Geen slecht uitzicht voor de discipelen, toch? Maar het wordt nog mooier, want de Heer Jezus zal zelf ook gaan rechtspreken. Je kunt ervan op aan dat onder zijn heerschappij 100% recht en rechtvaardigheid zal zijn. Er zal in die tijd ook een spectaculaire machtsoverdracht plaatsvinden. Het koningschap, de heerschappij en de grootheid van alle koninkrijken in de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heilige, van de hoogste God. Dat staat in Daniël 7. Daar hebben we het nooit zo over. Maar de heerschappij van alle volken zal overgedragen worden op het volk van God. En Jezus zal koning blijven in Jeruzalem. Hij gaat nooit meer weg. Nog even dan over Jeruzalem. Een laatste profetie over wat daar gaat gebeuren. We lezen hem in Micha. Volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Maar nou niet meer om te vechten. Nee, let maar op. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen. En wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf Sion klinkt zijn onderricht. Vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen machtige volken over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zijn zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Nou, je ziet dat beeld daar afgebeeld. Dat staat voor het gebouw van de Verenigde Naties. Een beeld over zwaarden die tot ploegscharen worden omgesmeed. En dat staat voor dat gebouw waar vandaan al die resoluties komen die nu tegen Israël gekeerd zijn. Beetje ironisch. Maar God zal zelf Israëls vijanden verslaan. Hij zal zelf zorgen dat de tempel wordt herbouwd. Hij zal zelf zorgen dat het Joodse volk eindelijk in vrede zal kunnen leven. En dat er recht zal worden gesproken door Jezus en door zijn discipelen. En dat gebeurt allemaal straks in het nieuwe Jeruzalem. Die stad wordt nu soms al de navel van de aarde genoemd, hè, omdat het op, het, op een soort drie werelddelenpunt ligt. Afrika, Azië, Europa. Het zal straks het nieuwe centrum van de wereld zijn. En het zal daar zo extreem anders zijn dan nu, dat de volken echt zullen huiveren van ontzag als ze zien hoe God omgaat met Jeruzalem en met zijn volk. Die oude stad waar iedereen zich aan vertild heeft, die steen waar iedereen zich aan vertild heeft, die zal echt een hoeksteen worden en mensen zullen optrekken naar Jeruzalem om God eer te bewijzen. Tot in de verste uithoeken van de aarde zullen er mensen zijn die de Heere God zullen aanbidden. Wij kunnen ons daar nog niks bij voorstellen, maar dit zijn profetieën die net zo goed gedaan zijn als die 7 profetieën die ik u heb verteld, die al vervuld zijn. Nou, in onze tijd, en daar sluit ik mee af, betwijfelen veel mensen of vanwege de onoplosbare conflicten over Jeruzalem of het ooit vrede zal worden in Israël. Nou, het antwoord is duidelijk. Zeker, zeker gaat het vrede worden in Jeruzalem. Maar niet dan nadat de Heer Jezus zelf zal ingrijpen. En de Heere God zelf zal ingrijpen. Wij hoeven niet bang te zijn als we de krant lezen. We hoeven ons geen zorgen te maken als we naar het nieuws kijken. Want achter al dat nieuws is het God die zelf aan de touwtjes trekt. Hij is het, staat in de Bijbel, die koningen aanstelt en weer afzet. En of je nou Trump heet, of Kim Jong-un, of Poetin, of Erdogan, het zijn allemaal pionnetjes op het schaakbord van God. En ze beseffen zelf niet dat ze gebruikt worden om een bijdrage te leveren aan de voltooiing van het masterplan van God. De Heere God heeft tot nu toe een aantal beloften vervuld. En we mogen er 100% op vertrouwen dat de overige profetieën even nauwkeurig waarheid zullen worden. Ik zie daar naar uit. En ik kan alleen maar zeggen, als ik moet kiezen tussen de God van Klaas Hendriksen en de God waarvan ik je juist heb laten zien welke profetieën hij heeft laten opschrijven en wat er nog allemaal te gebeuren staat, dan kies ik toch maar liever voor deze. Amen.